Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat dominee Aversluis uit Ede ons in beide diensten voor. Vanaf deze week gaan de catechisaties en verenigingen weer door in de zalen van de kerk. Wat de inzameling van uw gaven betreft bij de uitgang van de kerk, de eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het gaat vanmiddag over Gods koninkrijk en de Heere als koning van zijn koninkrijk. Daarom zingen we daar ook steeds van. We beginnen met Psalm 95, vers 1 en vers 2 komt. Laat ons samen Israëls Heer de rotssteen van ons heil en eer. En vers 2, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven andere goden kan schenken. En wat er volgt, Psalm 95, vers 1 en 2.
Thank you.
Kerk van de Eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer. Vervolgens openen we de Heilige Schrift. We lezen uit het boek Daniël, hoofdstuk 2, de versen 25 tot en met 49. Dus we belijden het geloof. We zingen Psalm 97, vers 1. En we lezen Daniël 2 vanaf vers 25.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Daniël in voor de koning en hij sprak alzo tot hem. Ik heb een man van de gevangenlijk weggevoerden van Juda gevonden die de koning de uitlegging zal bekendmaken. De koning antwoordde en zei tot Daniël, wiens naam Belteshazzar was, zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en zijn uitlegging? Daniël antwoordde voor de koning en zeide, de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet bekendmaken. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatst der dagen. Uw droom en de gezichten uws hoofds op uw legers zijn deze. Gij, o koning, op uw leger zijnde, klom uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij, die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard. Niet door de wijsheid die in mij zij boven alle levenden, maar daarom, opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij uw harten gedachten zoudt weten. Gij, o koning, zaagt en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en dezelfde glans was uitnemend, staande tegenover u. En zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkels van ijzer, zijn voeten evendeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd, zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden ze tezamen vermaald, het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogels des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over datzelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch daar zal van het ijzer vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele van ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en aanbad Daniël, en hij zeide dat men hem met spijsoffer een lieflijke reukwerk, een drankoffer zou doen. De koning antwoordde Daniël en zeide: het is de waarheid dat jullie de God een God der goden is en een Heere der koningen. En die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Toen maakte de koning Daniël groot en hij gaf hem vele grote geschenken. En hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel. En een overste der overheden over al de wijzen van Babel. Toen verzocht Daniël van een koning en hij stelde Sadrach, Mesach en Abednego over de bediening des landschaps van Babel. Maar Daniël bleef aan de poort des konings.
Vanmiddag, gemeente, staat zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus centraal met vraag en antwoord 123. Die lees ik eerst aan u voor. Vraag 123. Wat is de tweede bede? Het antwoord: uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Vernietig de werken van de duivel en alle macht die zich tegen u verheft, als ook alle boze plannen, raadslagen die tegen uw heilig woord beraamd worden, totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer gij alles zult zijn in allen. Tot zover de woorden van zondag 48. Maar laten we, voordat we naar het onderwijs van deze zondag luisteren, eerst in gebed vragen om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We danken de Heere ook dat onze broeder Kees van Zijverde vanmiddag in ons midden is. Laat ons bidden. Almachtige drie-enige God in de hemel, u die zichzelf openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest, ja, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Heere, geef ons eerbied en ontzag als we in deze eredienst opnieuw een gedeelte uit het volmaakte gebed overdenken. Het gebed dat u, Heer Jezus Christus, aan uw discipelen heeft geleerd. En als we dan deze dienst in het bijzonder stilstaan bij het feit dat u uw koninkrijk hebt geopenbaard, dat u regeert als koning in de hemel, maar ook op deze aarde, en ook in harten van ouderen en jongeren die u door uw genade tot zich hebt getrokken, uit de duisternis tot het licht van het grote licht, het licht der wereld, Jezus Christus. Heere, wilt u ons dan vervullen met eerbied en ontzag? U leert ons bidden om de komst en de uitbreiding van uw koninkrijk. Allereerst om u te loven en te prijzen dat u de koning van uw schepping bent. Maar meer nog als de koning van uw kerk. Zoals we het ook zongen uit Psalm 95. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Heere, leert u ook deze bede, uw koninkrijk komen, vanuit ons hart te bidden. En zegent u daartoe de prediking van deze middag. Schenk ons uw Heilige Geest, want die hebben we zo nodig. Anders blijft de prediking maar bij wat menselijk gestamel. En blijft het horen maar bij wat menselijke interesse. Maar als u komt en het levenwekkende en levenonderhoudende werk van uw geest doet, dan gaat toch zelfs de woestijn bloeien. Heere, wij danken u voor uw werk dat we hier een deel van uw wereldwijde kerk mogen zijn. Een deel van uw koninkrijk. Wij danken u dat u werkt in harten van jongeren en ouderen. Heere, wij vragen het samen met de catechismus: bewaar en vermeerder uw kerk. Wereldwijd, in ons land, ook hier in Oudekerk. Ja, schrijf het geheim van uw zaligheid in harten van jongeren en ouderen. Als we alleen maar uiterlijk aan uw koninkrijk verbonden zijn, maar feitelijk naamchristenen zijn. Heere, doe dan het wonder van uw genade door harten te verbreken en als koning te wonen in dode harten die u hebt levend gemaakt. Heere, breid uw koninkrijk uit in ons land, hier in Oudekerk en omgeving. Zegen alle werk van evangelisatie ook in de stad Amsterdam. Zegent u zendingswerkers op eenzame posten. Wees met werkers onder uw volk Israël. Wil het werk van de Satan verstoren. Hij werkt in het groot, maar hij werkt ook in het klein. Verstoor zijn werk, opdat uw rijk zal komen. En dat het eenmaal zonder zonde in eeuwigheid gevestigd zal zijn. Heere, leid zo een ieder. Leer het ook aan onze kinderen al jong. Dat u de koning bent van hemel en aarde. En dat u ook graag jongeren in uw koninkrijk hebt. Leer het onze kinderen, onze jongeren, om u alleen de eer te geven. Met en in ons leven, omdat u het zo waard bent. Heren, wij danken u dat onze broeder van Zijverde in ons midden is. U weet welke weg hij moet gaan en hoe moeilijk dat is. Maar wij danken u voor het moment dat er nu mag zijn, om weer onder ons te zijn en uw woord te horen. Heren, als hij te maken krijgt met de zwakte van geest en lichaam, geeft u hem alstublieft dan het licht van uw aangezicht. En dat hij mag roemen in u. Uw kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Heere, geef het hem te ervaren. Wij bidden nu deze middag ook voor onze overheid. Zegent u de bestuurders in ons land. Zegen hen die een plaats hebben in de volksvertegenwoordiging. Heere, leid hen door uw geest. Geef uw ondersteuning in bijzonder aan die politici die voor uw naam uitkomen. Wij bidden u voor de scholen in Nederland. In bijzonder de christelijke scholen. Wij bidden u voor basisschool De Akker. Zegent u leerkrachten en medewerkers, het bestuur. Zegent u al het christelijke onderwijs. Wij bidden u ook voor de kinderen die dat onderwijs mogen ontvangen. Laat het gebruikt mogen worden tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En tegelijk bidden we ook voor die kinderen en jongeren die niet op een christelijke school zitten. Wees u met hen, ook als dat soms moeilijk is. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Wij bidden u in deze dienst om de leiding van uw geest op de kansel, om woorden te geven overeenkomstig uw woord. Geeft u het licht van uw geest, maar ook onder de kansel, als we er naar luisteren. En wilt u de Satan weren, dat hij uw werk niet zal afbreken. Mag het zo een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij bidden u dat, alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 68, vers 13 en 16. Psalm 68, vers 13, loof God in zijn gemeente alom om God hun koning te eren. En ook vers 16, gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. En dan staat ook, hij heerst daar als Sions koning. En wat er volgt, Psalm 68, vers 13 en 16. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 72, vers 6. Dus Psalm 72, vers 6 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, er was paniek in Babel. Heel de stad is in rep en roer. En dan vooral de adel van de stad. De tovenaars, de sterrenkijkers, de geleerden, ze zijn in paniek. En dat hebben ze niet voor zichzelf gehouden. Wat is er gebeurd? Wel, de koning heeft gedroomd. Je zou zeggen, dat is toch niet zo bijzonder? Dat gebeurt wellicht elke nacht. Maar de droom van koning Nebukadnezar heeft hem zo geschokt dat hij er verslagen van is. Aan het begin van Daniël 2 krijg je de indruk dat Nebukadnezar is wakker geworden na een nachtmerrie. En koning Nebukadnezar beseft dat de droom iets voor hem en voor zijn koninkrijk betekent. Dat die droom een belangrijke boodschap voor hem was. Maar hoewel hij dat beseft, herinnert hij zich de droom zelf niet meer. Maar hij moet hem weten. En daarom heeft hij al zijn geleerden bijeengeroepen. Het zijn de wijzen die hem altijd goede raad geven. En Nebukadnezar die heeft ze verteld wat er die nacht is gebeurd. En vervolgens geeft hij de opdracht aan die wijzen en dan moeten jullie mij eens vertellen wat ik gedroomd heb. En daarna moeten jullie mij vertellen wat dat allemaal betekent. Nou, die wijzen die staan natuurlijk eerst verbijsterd. Dat kan toch niet? Maar als ze dat tegen Nebukadnezar zeggen, dan herhaalt hij zijn eis. Hij is duidelijk in paniek in vers 5, wat we dan niet gelezen hebben. Daar zegt Nebukadnezar, de zaak is mij ontgaan. Ik weet het niet meer. Indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, Gij zult in stukken gehouwen worden. En uw huizen zullen tot een drekhoop, een puinhoop gemaakt worden. En Nebukadnezar, die houdt woord. Als zij zijn droom niet vertellen, dan vaardigt hij een decreet uit om al die wijzen van Babel om te brengen, te doden. Het is begrijpelijk dat de stad in rep en roer is. Wat een verdriet, wat een paniek. En uiteindelijk komen die soldaten van Nebukadnezar ook bij die ene wijze. Daniël. De knecht en profeet van de Heere, die ook aan het hof van de koning werkt. Ook hij krijgt zijn doodsvonnis te horen. Maar Daniël reageert niet in paniek. Hij reageert in geloof. En hij vraagt, via die knechten natuurlijk, aan Nebukadnezar nog wat uitstel. En in die tijd van uitstel blijkt dat Daniël in dienst staat van nog een koning. Dat hij werkt voor een koninkrijk wat nooit ten onder zal gaan. En dat geeft hem zo'n rust in de paniek die er is. Daniël gaat in gebed. En hij roept zijn drie vrienden om met hem in gebed te gaan. Hij zoekt contact met de koning van dat eeuwige koninkrijk, de eeuwige God. En de Heere hoort Daniël en zijn vrienden. Want in die nacht ontvangt Daniël een nachtgezicht. En daarin maakt de Heere niet alleen de droom van Nebukadnezar bekend, maar ook de betekenis. En inderdaad, het is een boodschap van de koning der koningen. Die komt tot die heidense koning van Babel. Een boodschap waaruit blijkt dat het koninkrijk der hemelen een eeuwig koninkrijk is. En dat het rijk van Babel en alle andere koninkrijken tijdelijk zijn. Dat blijkt al uit de lofzang van Daniël voordat hij naar het paleis gaat. Dat lezen we in vers 20 en 21. De naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Want hij verandert de tijden en de stonden, de uren. Hij zet koningen af. Hij bevestigt koningen. Hij geeft wijze wijsheid en wetenschap aan degenen die verstand hebben. En zo, gemeente, blijkt Daniël niet alleen een burger van Gods koninkrijk, maar ook een dienaar van de levende God. En over het koninkrijk en over die koning van dat eeuwige koninkrijk, waar Daniël van getuigen mag, gaat het in de tweede bede van het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar het onderwijs uit zondag 48. Het thema van de preek is het koninkrijk van de levende God. En aan de hand van zondag 48 letten we dan op drie zaken. In de eerste plaats de regering van dat koninkrijk. In de tweede plaats de verstoring van dat koninkrijk. En in de derde plaats de overwinning van dat koninkrijk. Dus het koninkrijk van de levende God. De regering, de verstoring, de overwinning van dat koninkrijk. Dus eerst de regering van dat koninkrijk. Gemeente, het is door mijn ziekte inmiddels 3 maanden geleden dat we het troostboekje uit Heidelberg open hadden liggen. Eind oktober. We hebben toen geluisterd naar de betekenis van de eerste bede uit het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Uw naam. Dat is de inzet van het volmaakte gebed. Ja, want het Onze Vader zet niet onze wensen centraal, maar, zo hoorden we toen, in het Onze Vader bidden we van onszelf af. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil, en dan pas ons brood, onze schulden en onze verlossing. En vanmiddag staan we dus in bijzonder stil bij dat tweede zinnetje. Uw koninkrijk komen. En gemeente, wat is het dan mooi. Ik heb dat de vorige keer niet gezegd, maar leest u het thuis maar eens na. Wat is het mooi dat de catechismus bij de uitleg van het Onze Vader het antwoord geeft in de vorm van een gebed. Je kan het antwoord van vanmiddag zomaar zelf meebidden en tot je eigen gebed maken en voor de Heere uitspreken. En jongens en meisjes, jongeren, kijk eens in antwoord 123 hoe vaak daar in dat antwoord het woordje ik, mij of mijn staat. Kijk eens goed, hoe vaak staat dat er? Precies, 0 keer. Wat staat er wel in antwoord 123? Nou, lees maar mee. Uw woord. Uw geest. Aan u onderwerpen. Uw kerk. Tegen u. Uw heilig woord. Uw rijk. Hoor je dat? 0 keer ik of mij of mijn, maar uw. Waar draait het dus om in ons gebed? Dat is de eerste les vanmiddag. Kijk, na die eerste bede, uw naam worden geheiligd, zou je misschien denken, nou, nu ga ik voor mezelf bidden. Nu komen mijn wensen. Nee, in het antwoord worden we erop gewezen, doordat dat het draait om de Heer, om Hem alleen, ook in ons bidden. Gemeente, als we daarmee onze eigen gebedjes vergelijken, ik ook, wat is het dan duidelijk dat we iedere dag gebedsonderwijs nodig hebben. En dat we erop gewezen moeten worden hoe we ons gebed moeten inrichten. Dat het dus niet gaat, ik heb dat de vorige keer ook gezegd, om wilt u en zout u en ik wil zo graag uw naam. En vanmiddag uw koninkrijk komen. Als het dan gaat over wie het voor het zeggen heeft in deze wereld, in uw schepping, in mijn leven, laat dan uw koninkrijk komen. Ik weet niet wat voor gedachten en beelden u hebt bij het woordje koninkrijk. Maar wij denken dan natuurlijk al snel aan de betekenis van dat woordje, zoals het in ons paspoort staat of op ons rijbewijs. Het koninkrijk der Nederlanden. En als je het woordje koninkrijk opzoekt in het woordenboek, dan staat er een betekenis als een land of een rijk waarover een koning of een koningin heerst. En regeert. En in die zin is ons land een koninkrijk. Maar als er in de Bijbel over Gods koninkrijk wordt gesproken, dan wordt daar nogal eens achteraan gezegd het koninkrijk der hemelen. Dat deed de Heer Jezus bijvoorbeeld voortdurend in gelijkenissen. Het koninkrijk der hemelen. En als je dat dan zo leest, zoals je nadenkt over het koninkrijk der Nederlanden, dan zou je zeggen, nou, de Heere regeert alleen maar in de hemel. En bovendien, als wij bidden, uw koninkrijk komen, dan zou je zomaar de gedachte kunnen hebben, dat moet dan dus nog hier op aarde komen. Het is er nog niet. Ja, de Heere regeert in de hemel, dat geloven we. Maar kennelijk moet het hier op aarde nog komen. Anders hoef je er toch niet om te bidden. Laat uw koninkrijk komen. En als je daar even over nadenkt, komt dat dan niet helemaal overeen met wat we dagelijks om ons heen zien? Als je elke dag het nieuws een beetje volgt, komt er dan niet regelmatig bij je naar boven, waar is Gods heerschappij en macht in deze wereld? De koninkrijken van deze aarde, de machthebbers van deze wereld, die hebben het voor het zeggen. Gemeente, daarom is het goed om eerst stil te staan bij de vraag, wat bedoelen we nu precies met Gods Koninkrijk? Want die belijdenis dat de Heere regeert als hemelse koning, dat dat ook waar is op deze aarde, is toch wel een aangevochten zaak. En toch, gemeente, de hele Bijbel is er vol van dat de Heere niet alleen regeert in de hemel, maar ook als almachtige koning op deze aarde. Hij is namelijk allereerst de koning van zijn schepping. In Psalm 24 lezen we: de aarde en haar volheid is van de Heere. Zo is het ook begonnen. Wat was het een harmonieus koninkrijk daar in het paradijs. Maar zo is het niet gebleven. De Satan deed een aanval op de eigendomsrechten van de schepper. En waar begon de Satan? Bij de onderkoning van Gods koninkrijk. De mens. En bij die aanval liepen wij over naar Gods grote tegenstander. En, laten we maar eerlijk zijn, vanuit onszelf doen we dat iedere dag weer. De duivel, die kreeg vat op ons, zelfs zodanig dat we eerder hem aanbidden. En dat kan ook heel netjes en heel kerkelijk, zou ik willen zeggen. Hem eerder aanbidden dan God als koning, ook op deze aarde. Waarom? Omdat er diep van binnen hier iets zit van, we willen zelf koning zijn. Liever niemand boven ons. En daarmee miskennen we Gods koningsrechten. En dan denken we daarmee helemaal vrij te zijn. Maar wat is dat een vergissing. De duivel zelf vergiste zich trouwens ook. Toen de Heer Jezus op aarde kwam om Gods eigendomsrechten weer centraal te stellen op deze aarde ook. Toen werd hij verzocht door de duivel en een van die verzoekingen was: aanbid mij maar, val mij te voet. Want alle koninkrijken van deze aarde, die zijn van mij. En als je nou één keer voor me knielt, dan hoeft u niet aan het kruis en dan krijgt u alles weer terug. De duivel was het zelf gaan geloven. Maar de Heere laat zijn eigendomsrechten niet los. Hij heerst als koning, ook over deze aarde. Hoe de duivel ook tekeer gaat, hoezeer we soms ook denken, zou het de Heere niet uit de hand lopen? Kijk maar naar Nebukadnezar. Die man die liet zich als God vereren. Hij dacht de wereldheerschappij bijna in handen te hebben. Maar de God van de hemel, de God van Daniel, kwam tot deze machtige vorst met de boodschap: uiteindelijk zal mijn rijk overwinnen. Zelfs het machtigste koninkrijk van deze aarde zal eenmaal vallen. En wij staan er duizenden jaren achter. Wat is er overgebleven van die vier rijken, van het rijk van Babel, van de Mede en de Perzen, het rijk van de Romeinen, het rijk van de Grieken? Wat is er van over? Ja, er zijn nieuwe rijken, ik weet het, maar wat is er van die rijken over? Helemaal niets. Het machtigste rijk is zwakker dan Gods koninkrijk. Waarom? Omdat de Heere bouwt aan een eeuwig en geestelijk koninkrijk. En dat is niet te raken door welke aardse vorst of welke duivel dan ook. Daardoor kan het niet omvergeworpen worden. En dat is het koninkrijk waarover het in de tweede bede vooral gaat. Het koninkrijk van Gods liefde en genade, dat een geestelijk koninkrijk is. Ja. Toen de Heer Jezus voor Pilatus stond, begreep hij er helemaal niets van. Bent u dan een koning? Zo vroeg Pilatus aan Jezus. Daar stond een hele gewone Joodse man. misschien wel gebonden, met een bebloede rug. Er stond een jouwende menigte die hem aan een kruis wilde hebben. En verdedigen deed hij zich ook al niet. Bent u dan een koning? Je hoort het Pilatus denken, dat is toch bijna lachwekkend. Maar toen klonk het uit de mond van de zaligmaker. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat ik aan de waarheid getuigenis zou geven. Dat betekent, mijn koninkrijk heeft zijn wortels niet hier in deze wereld. Zoals uw koninkrijk, Pilatus. Of zoals dat koninkrijk van Babel. Nee, ik ben koning van het koninkrijk van Gods genade. Een geestelijk koninkrijk dat wordt geregeerd. Jazeker. Daar bidden we ook om. Als we zeggen uw koninkrijk komen, dan wijst de catechismus als eerste op. Uw koninkrijk komen, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Regeer ons. Nou, dat zit niet zo in onze zondige aard. Ik zei het al, wij willen zelf koning zijn. En daarom hebben we het elke dag nodig om de Heere te bidden. Uw koninkrijk komen, laat het komen in mijn leven, in dat van mijn gezin, in de gemeente, in deze wereld. Regeer ons door ons aan u te onderwerpen. Nou heeft dat woordje onderwerping een hele negatieve klank voor ons gekregen. Maar als je onder deze koning je mag onderwerpen, dan is dat het zaligste wat je kan overkomen. Ja, dat betekent wel dat er een dikke streep gaat om mijn eigen naam en mijn eigen koninkrijk. Er zijn dan dingen waarvan wij zeggen, dat scherm ik een beetje af. Dat houd ik voor mezelf, dat is mijn eigen terrein. Nee, daar moet dan ook een streep doorheen. Want als Gods geest je heeft laten zien hoe je zelf in elkaar zit, en hij laat je zien hoe goed die koning van dat koninkrijk is, dan wil je je ook aan hem onderwerpen. Want dan zorgt de geest ervoor dat je zelf koning af bent. Maar gemeente, dat is ook een aangevochten zaak. Dat is een mens zomaar niet. En daarom is het nodig dat we ook dit gebed steeds bidden. Uw koninkrijk komen, regeer mij. Laat me voor u buigen. Ik zei, dat is ook een aangevochten zaak, want het moet maar eens tegenzitten. Er moeten maar eens van zulke zwarte bladzijden in je leven komen, dat je niet meer weet hoe het verder moet. Dat je in jezelf die paniek voelt opkomen zoals bij die wijzen in Babel. Of angst. Of boosheid. Heere, ziet u mij dan niet? U bent toch koning? U hebt toch alle macht? Bent u er wel? En als u regeert, heeft u het dan wel in mijn leven voor het zeggen? Dat maakt dit gebed ook een gebed dat tegen ons ingaat. Want onderwerpen, regeer mij, onderwerp mij aan uw macht. Dat betekent ook in die donkere momenten alles onvoorwaardelijk in Gods hand geven. Van je troon weer afkomen. Geestelijke overgave. En jongeren, ouderen, dat betekent ook breken met de zonde in alle vormen, in alle verschijningsvormen. Breken vooral met de grondhouding achter de zonde. Trots, hoogmoed, eigen baas zijn, alles onder controle houden. Met de tweede bede, je moet wel weten wat je bidt. Met de tweede bede vraag je ook, Heere, breek mijn trots. Breek mijn eigen baas willen zijn. Breek mijn controledwang. Ontmasker dat in mijn leven. Heere, geef me dat ik me helemaal aan u overgeef. Regeer ons zo dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En gemeente, als je dat vraagt en de Heere gaat dat uitwerken in je leven, dan doet hij dat altijd door woord en geest. Maar dan wil hij ook koning zijn tot op het allerdonkerste en diep weggestopte plekje in je leven. Kijk, soms ben je in een grote stad op zoek naar een parkeerplaats. En dan kan het zomaar zijn dat je denkt er opeens een gevonden te hebben. Maar dan kom je dichterbij en er staat zo'n klein bordje, privé. Dan kan die parkeerplaats wel leeg zijn. Maar je mag er niet parkeren, je komt er niet binnen. En als wij zo ons leven leven en ook tot de Heere bidden, dan kan het zomaar zijn dat wij ook een paar van die onderdelen in ons leven hebben, van die plekjes in ons hart, waar we een bordje opgehangen hebben voor de Heere. Privé. Ja, Heer, ik wil me aan u onderwerpen. Ik wil me helemaal aan u overgeven. Ik wil me laten regeren door woord en geest. Maar dat stukje, dat is privé. Laat dat nou voor mij zijn. Die ene, die koningszonde, die boezemzonde, dat is privé. Die wil ik toch vasthouden, die kan ik niet loslaten. Ik weet wel dat het niet klopt met het leven onder koning Jezus, maar ja, je blijft toch mens. Ja, zo redeneren wij. Maar dat is schipperen. Maar als je bidt uw koninkrijk komen, dan betekent dat ook dat wij alle bordjes met privé erop uit ons hart moeten wegschroeven. Want dan bid je voor je hele leven, je hele bestaan. Regeer ons volkomen op alle terreinen van het leven, tot in de diepste schuilhoeken van ons hart, door woord en geest. En gemeente, het is een zegen als de Heilige Geest het woord van God zo gebruikt om ook die ene boezemzonde van ons aan te pakken. Om zo ook ons zondige bestaan bloot te leggen. En bij de een gebeurt dat heel plotseling, bij de ander veel meer geleidelijk. Maar altijd werkt de Heere erop aan dat we ons geheel over zullen geven aan de Heere Jezus Christus. Aan Hem ons zullen onderwerpen. En dat we hem gaan erkennen als koning in ons leven. En ja, zijn koninkrijk is er al. Want ook al lijkt het in de bede uw koninkrijk komen alsof het er nog moet komen, toch is dat niet zo. Ja, het wordt nog uitgebreid. Er is een theoloog die heeft gezegd, we leven hier op aarde tussen het reeds en het nog niet. Het is er al reeds, uw koninkrijk. En het is er nog niet, en daarmee bedoelde hij, niet volledig in de eeuwige heerlijkheid. En daarom bidden we voor dat koninkrijk. En daarom bidden we ook, als we zeggen uw koninkrijk komen, tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. En wat is het goed om dat gebed ook in gezamenlijkheid te bidden. En ook wetend dat wereldwijd in allerlei talen, onder allerlei christenen, dit gebed gebeden wordt. Elke dag weer. Dan bid je ook voor hen die deze koning nog niet kennen in hun leven. Bewaar en vermeerder uw kerk, zo legt de catechismus dat uit. Daar zitten die twee aspecten in. Bewaar uw kerk, uw koninkrijk, wat u hebt gevestigd in hart en leven van zondaren. Maar vermeerder die kerk ook. Breid uw koninkrijk uit. Want gemeente, dit geestelijk koninkrijk, dat zult u begrijpen. De kerk van Jezus Christus wordt niet uitgebreid door oorlogen, door geweld. Door machtsvertoon. In dat opzicht waren bijvoorbeeld de kruistochten in de middeleeuwen een ontzettend dwaze vertoning. Om zo Gods koninkrijk uit te breiden. Nee, dit koninkrijk wordt gebouwd op de knieën. Net zoals we Daniël zien doen. Hij gaat eerst in gebed. En dan gaat hij naar die machtige koning Nebukadnezar om te vertellen wat God hem te zeggen heeft over zijn koninkrijk. En gemeente, ik zei het al enkele keren, dan kan er wel op deze aarde veel opkomen tegen Gods koninkrijk. Maar de Heere regeert. Ondanks het feit dat de duivel en al zijn medewerkers het koninkrijk van God willen verstoren. Dat brengt ons bij het tweede, de verstoring van dat koninkrijk. Dat lezen we eigenlijk samengevat in Psalm 2. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, de Heere Jezus, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is die verstoring die de duivel steeds weer probeert. Maar als wij bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we ook, zo zegt de catechismus, verstoor de werken van de duivel. Verstoor alle heerschappij die zich tegen u verheft. Verstoor alle boze raadslagen, plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Wel, als je daarom moet bidden, dan betekent dat dat die tegenstand er dus ook is. Er staat hier: verstoor de werken van de duivel. Maar dat betekent dus dat de duivel allereerst probeert Gods koninkrijk te verstoren. En daarom moet dat koninkrijk bewaard worden. Want gemeente, of we daar nu last van hebben of niet, er is op deze aarde een strijd gaande. Een strijd op leven en dood. Een strijd tussen de Satan en de Heere. En het gevaar van onze tijd is dat we het relatief zo goed hebben. Dat we die strijd niet meer opmerken. Hoewel we er de laatste tijd steeds meer van voelen. Maar als we dan spreken over die strijd, dan kan het zomaar zijn dat we dat toch maar een beetje gesomber vinden. Maar gemeente, als we dat gesomber vinden, dan staan we zomaar open voor die listige omleidingen van de Satan, zoals Paulus daarover schrijft in Efeze 6. En daarom vermaant hij om de wapenrusting Gods aan te doen. Die geestelijke strijd, die is er ook in het hart van Gods kind. En die wordt zichtbaar in deze wereld. Dus in het klein en in het groot. En de duivel die probeert van alles. Het kan op heel veel verschillende manieren. Maar de kern van de aanval van de duivel, van de verstoring van Gods koninkrijk, is altijd dat hij het woord van God krachteloos wil maken. Want dat is het wapen van de duivel in die geestelijke strijd. Dat de duivel weet, als ik nu dat woord maar het zwijgen op kan leggen, dan is het gedaan met Gods koninkrijk. Dan worden de burgers van dat rijk niet meer gevoed. Dan wordt dat koninkrijk niet meer uitgebreid. Dan gaan ze de strijd niet meer aan. En dan kan ik langzamerhand mijn invloed uitbreiden. En gemeente, de zeggingskracht van Gods woord is in grote delen van onze samenleving al weg. We hebben de achterliggende woensdagavond een bidstond gehad. Die werd uitgeschreven door onze kerken. Maar niet door de overheid. En wij zeggen dan, nee, natuurlijk niet. We hebben toch scheiding van kerk en staat. Ja, dat is wel zo. Maar in het verleden werden dit soort biddagen afgekondigd door onze overheid. Door de Staten-Generaal, door het parlement. Een biddag in bijzondere tijden. Maar wij leven in een tijd, en we zijn er eigenlijk al behoorlijk aan gewend, dat we de zeggingskracht van Gods woord achter de voordeur moeten houden. En dat je er zeker geen gevolgen aan moet verbinden. Laat iedereen vrij. Kinderen onderwijzen op grond van een boek van duizenden jaren oud. Dat zou toch eigenlijk verboden moeten worden. En dan ook nog gaan zeggen op school dat die God, die natuurlijk niet bestaat, de schepper is van hemel en aarde. Nou, dan misvorm je kinderen, dan leer je ze niet zelfstandig denken. Zeggen dat een homoseksuele leefwijze niet in overeenstemming is met Gods woord, dan discrimineer je. Zeggen dat er alleen door Jezus Christus behoud en zaligheid is, dan ben je onverdraagzaam naar andere godsdiensten. Het woord van God krachteloos in de samenleving. Maar gemeente, dat hoeft ons er niet van te weerhouden. Om toch vrijmoedig van Jezus Christus als hemelse koning te getuigen. Misschien vaak meer nu in daden dan allereerst met woorden. Want daarom schrijft God zijn werk door zijn woord en geest in de harten van verloren zondaren. Om vanuit dat woord ook te leven, ook je dagelijkse leven. Want de Heere bouwt zijn kerk. Hij breidt zijn koninkrijk uit, niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn Heilige Geest. En de Heere zal tot het einde van de tijden een kerk hebben in deze wereld, om een licht in de wereld te zijn. Want Gods koninkrijk is er en het komt er. Gods koninkrijk is er in de schepping, in de engelenwereld, in het heelal. Gods koninkrijk is er hier op aarde. Gods koninkrijk openbaart zich in de kerk. En Gods koninkrijk openbaart zich in het hart en leven van al de zijnen. Op de morgen van Pasen stond de Heer Jezus op. 3 dagen eerder had hij het gezegd, het is volbracht. En toen is de duivel en zijn hele rijk de beslissende klap toegebracht. En ja, hij kan zich nog machtig manifesteren. Hij probeert het Godsrijk nog te verstoren. Maar Gods koninkrijk is met Goede Vrijdag en Pasen definitief gevestigd. En het komt openbaar in zijn gemeente. Het komt openbaar in de harten waar hij als koning wordt aanbeden. De Heer Jezus zei het zelf. Het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Dat betekent het is heel dichtbij u. Het wordt geopenbaard in de Zoon van Gods eeuwige liefde. Ik toch, dat is diezelfde Psalm 2, zegt de Heere. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En toen Pilatus die vraag had gesteld, bent u een koning? En toen hij eenmaal het bevel had gegeven, kruisig die man maar. Ik snap er niks van, maar goed, het volk wil het. Toen liet hij als naar gewoonte ook de beschuldiging vastspijkeren boven het kruis. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Een Joden komt van Juda, dat betekent Godlover. De koning van de Godlovers. En zonder dat hij het door had, gaf Pilatus via dat bordje een evangeliewoord door. Jezus is de koning van al diegenen die God hebben leren loven, zoals Daniel dat deed. En die lofprijzing, die richt zich allereerst op Gods koninkrijk en zijn macht. Kijk, Nebukadnezar, die dacht veel macht te hebben. En laten we eerlijk zijn, naar aardse maatstaven had hij dat ook. Maar de droom die hij kreeg, gaf precies aan hoe het ervoor stond. En jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal denk ik wel. Nebukadnezar zag in zijn droom een geweldig groot beeld staan. Een beeld van een machtige man. En als je goed keek, dan zag je dat dat beeld uit verschillende stukken bestond. Het hoofd van dat beeld was helemaal van goud. Het allerduurste en het allermooiste. En de armen en de borst van dat beeld waren van zilver. Ook mooi, maar toch ietsje minder mooi en krachtig als dat gouden hoofd. En daaronder de buik en de bovenbenen van dat beeld, die waren van koper, nog ietsje minder mooi en minder krachtig. En dat was helemaal zo bij de onderbenen van ijzer. En de voeten van dat beeld, die waren eigenlijk het zwakst. IJzer en leem, dat is een soort modder waar je stenen van kan bakken. IJzer en leem door elkaar gemengd. Nou, als je dat beeld zag staan, dan keek je helemaal niet naar die voeten. Dan keek je naar dat hoofd. Prachtig. Indrukwekkend. En u zegt, Daniel, koning Nebukadnezar, dat hoofd, dat bent u. Dat is uw koninkrijk. Maar zou dat koninkrijk voor eeuwig bestaan? Nee. En dat droomde koning Nebukadnezar ook. Van een berg werd een stuk rots afgehakt. En die grote broksteen, die rolde van die berg naar beneden, daar in het dal waar dat beeld stond. En met grote snelheid kwam dat rotsblok tegen het beeld aan. En door die klap werd het hele beeld verpulverd. Er bleef niets van over. Wat betekent dat? Die steen is de Heere Jezus. Uiteindelijk zal de Heere Jezus als koning overwinnen over alle koninkrijken van de aarde. En als je nu bidt uw koninkrijk komen, dan bid je daarom. Hij gaat overwinnen, ook over de duivel met al zijn gemene plannen. Hij heeft overwonnen aan het kruis. Over de macht van de zonde. En daarom is de boodschap, buig voor koning Jezus. Want als je niet buigt en wel dit bidt, dat klopt niet met elkaar. En daarom als jij bidt, uw koninkrijk komen, zegt er dan zachtjes maar achteraan. En wees u ook koning in mijn leven. Gemeente, de Heer Jezus deed afstand van de troon in de heerlijkheid bij zijn vader. Hij was wel een koningskind. Maar hij werd niet in een paleis geboren. Hij kwam wel om de werken van de Satan te verstoren. Maar hij had geen hermelijnen mantel op. Kijk, in Genesis 3 dacht de duivel niet alleen, ik heb succes. Hij dacht ook, ik heb gewonnen. En ondanks die machtige belofte dat de Heere vijandschap zou gaan zetten tussen de Satan en de mens en dat hij de kop van de Satan zou vermorzelen, is de duivel vanaf dat moment ermee doorgegaan om op Gods rijk af te breken en te verstoren, te gronden te richten. En ook al heeft de Heere Jezus volkomen de schuld betaald, al heeft de Heere Jezus het rijk van de Satan de beslissende slag toegebracht. Al kan nu door zijn offer een dienaar van de koning van de duisternis een kind worden van het licht. Die duivel die blijft het maar proberen om Gods koninkrijk te verstoren. Alle boze raadslagen staat er in de catechismus. Dat betekent alle kwade ideeën, alle kwade plannen tegen Gods woord. Het is een satanische aanval om Gods koninkrijk te verstoren. En gemeente, helaas gebeurt dat ook in de kerk. Ook onder theologen. Als de verzoening door de voldoening van Christus terzijde wordt geschoven als een achterhaald concept. Als Gods woord niet meer in alle delen, dus van Genesis 1 tot Openbaring 22, als de Godsopenbaring wordt erkend. Als we de Bijbel gaan lezen vanuit onze postmoderne manier van denken en niet meer zonder meer accepteren dat de Bijbel zeggingskracht heeft, ook als het schuurt met allerlei moderne opvattingen, bijvoorbeeld over de positie van man en vrouw of over relaties. Het zijn satanische aanvallen die vaak vriendelijk gebracht worden. En dan kun je wel eens bang worden of moedeloos. Hoe moet het nou verder met de kerk? Gaat de duivel dan toch nog slagen met dat verstoren van dat Godsrijk? Nee, gemeente. Ja, het zal er wel diep doorgaan. Misschien wordt de kerk in Nederland wel een stuk kleiner. Maar de ware kerk van Christus, de verzameling van al Gods kinderen, van alle tijden en alle plaatsen, zal bestaan. En wordt elke dag uitgebreid. En daarom gaat het goed met dat koninkrijk. Want er komen elke dag onderdanen bij en er gaat er nooit één af. En daar bid je om. Als je dagelijks die woorden op je lippen neemt en in je hart. Uw koninkrijk komen. En uw koninkrijk komt ook. En uw koninkrijk is er ook. Want de overwinning is zeker. Dat brengt ons bij het derde. De overwinning van dat koninkrijk. Gemeente, de overwinning ligt vast in God zelf. Het ligt vast in het offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En ja, je ziet dat pas als je het ziet. En dat is als de Heilige Geest je ogen ervoor opent. Beter gezegd, als de Heilige Geest je ogen voor die kruiskoning opent. Dan ga je inderdaad zien dat daar niet zomaar een gewone Joodse, misschien wat zielige man hangt, zoals Pilatus dacht. Dan ga je erkennen dat er inderdaad een hemelse en eeuwige koning hangt. Die uit enkel liefde tot vijanden van zijn koninkrijk zichzelf gegeven heeft. Om mensen die uit het paradijs verdreven zijn en elke dag dus Adams zonde in zich hebben, weer welkom te heten in zijn koninkrijk. En gemeente, dat gebeurde eigenlijk direct al daar op Golgotha. Ik zei net, je ziet het pas als je het ziet. En dat is het werk van de Geest. Een van die moordenaars. Die naast de Heer Jezus hangt. Die gaat door het werk van de Geest zien naast wie die hangt. En het is opmerkelijk wat hij dan bidt. Ja, eigenlijk zegt hij, uw koninkrijk komen. Gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En zo gaat het werk van Gods genade door, totdat, zo lezen we in de laatste zin van het antwoord, de volkomenheid van uw rijk komt, waarin gij alles zult zijn in allen. Nou, dat is eigenlijk een variant op wat Daniël zei toen hij voor Nebukadnezar stond. Als hij de droom heeft uitgelegd en ook de uitleg heeft gegeven, dan lezen we in vers 44 dat hij dit zegt. De God van de hemel zal een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet verstoord zal worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die andere koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal dat koninkrijk in eeuwigheid bestaan. Gemeente, het is de Messias, Jezus Christus, die als die grote steen alle aards en wereldse rijken teniet zal doen. Hij gaat rond met zijn woord en geest. En de vraag is, bent u al een onderdaan? Daniël mag het rijk van Gods genade verkondigen. Het is het evangelie van het koninkrijk der hemelen dat nu vanmiddag ook tot ons komt. Heb je jezelf al van je eigen troon afgebeden? Heb je al leren buigen voor deze koning? In zijn rijk ben je pas werkelijk vrij. Vrij van het oordeel. Vrij van de schuld. Vrij uiteindelijk ook van de Satan en zijn aanslagen. En ook al denk je zo vaak onder te liggen, in Christus, in deze koning van dat geestelijke koninkrijk, ben je toch meer dan overwinnaar. Want dan heeft deze koning je vrijgekocht door zijn bloed, om hem als koning te eren. En ook al moet je zo vaak bekennen, nu heb ik me toch weer laten leiden door de vorst van de duisternis, nou ben ik toch weer als een koninkje op mijn troontje gaan zitten. Ja, dan moet je weer buigen tot hem gaan. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw koninkrijk komen. Vervul me met uw genade. Vervul me met uw liefde. Richt mijn blik op het kruis. Om steeds weer te beseffen wat het u gekost heeft om in mijn leven als koning te heersen. En soms kan de duivel je zo te pakken nemen. Dan kunnen zondige gedachten, woorden en daden weer zo de band met de Heere aantasten. Dat je zegt, Heere, toon uw koninklijke macht. Maar dan wil de Heere je ook vertroosten. Hij zegt in Lucas 12, dat bekende woord, zoekt het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Maar weet u wat daarna volgt in Lucas 12? Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. En in dat rijk is de drie-enige God alles en in allen. En wat dat betekent is niet in mensenwoorden uit te drukken. Dan gaat heel de liefde van de drie-enige God over in alle onderdanen van zijn koninkrijk in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Hebt u al een paspoort voor dat koninkrijk? Als dat niet zo is, dan is er ook alle reden om dit gebed te bidden. Uw koninkrijk komen in mijn hart, in mijn leven. Haast je dan omwille van je leven. Want de dag van de definitieve vestiging van dit koninkrijk komt steeds dichterbij. Kus dan de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. En kinderen van God, dat zou ik u ook willen zeggen. Kus de Zoon. Het is uw liefste toch al? Hij weet van je strijd en je twijfel en de aanslagen door de duivel. Hij weet ook van je geestelijke verlangen en je behoeften en je noden. Maar het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal deze koning ten redder zijn. Amen. danken en bidden. Drie-enige God, wij danken u voor uw woord deze middag. Opnieuw ontvingen we gebedsonderwijs. En Heere, wij danken u dat u ons het gebed op de lippen legt om uw koninkrijk te doen komen en het rijk van de Satan te gronden te richten. Maar ook dat u in ons midden uw koninkrijk wil uitbreiden in harten en levens van ons en onze kinderen. Heere, wij belijden u dat we daar zo vaak het zicht niet op hebben. En daarom bidden we om uw Heilige Geest, dat die ons dag aan dag voorgaat en ook verlicht. En als we nog strijden tegen u vanuit een onverbroken hart en ons daarmee tegen u verzetten, Heere, doorbreekt u dan de duisternis in ons leven en doe ons buigen voor u. Wees u met ons als we nu naar huis gaan, wees met ons als we thuis zijn, in bijzonder voor hen die het alleen zijn als een kruis ervaren, ondersteunt u dan in bijzonder. Wij danken u voor uw hulp ook in deze dienst. Geeft u ook kracht voor de dienst van vanavond op een andere plaats. En weest u met ons ook het verdere van deze week. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, in vers 9, want u is het koninkrijk. O Heer, vers 3 en 9 van het gebed des Heren. heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.